Heel veel mensen denken dat het aan dingen buiten hen ligt. Het is mijn relatie, het is mijn man, het is mijn omgeving, het is een verzuurde cultuur op het bedrijf, van alles. Nee, dat is het niet. Het is jij in dat systeem. Die omgeving, die kan jij niet zomaar veranderen. Je kan jezelf veranderen, dan ga jij anders kijken.
Welkom bij de Wonder Women Nederland podcast. Even lekker ontspannen en jezelf laten inspireren door de coaches en experts van Nederland die levens veranderen en een kijkje in de keuken geven hoe hun klanten getransformeerd zijn als het gaat om succes, geluk, gezondheid en relaties. Geen pleisters, geen symptoombestrijding, maar vanuit de kern aanpakken die handel. Dit is jullie host Esther Megens.
Barbara's klanten hebben het gevoel dat ze overal tegelijkertijd willen zijn. Als ze aan het werk zijn, kunnen ze het privé niet controleren. En als ze thuis zijn, blijven ze weer met het werk achter. Vrouwelijke leiders willen vaak meerdere dingen tegelijkertijd doen. Ze dragen grote verantwoordelijkheid, hebben veel bordjes tegelijkertijd hoog te houden, willen alles combineren, staan de hele dag aan in een alerte stand. In deze aflevering ga je ontdekken dat je niks tegelijk moet, maar het zit gewoon gebakken in ons DNA van vrouwen. Maar eerst, wie is Barbara Kok? Barbara heeft meerdere bedrijven, runt al 16 jaar de Burnout Poly, bestaande uit meer dan 40 medewerkers, en waarmee zij mensen in het bedrijfsleven in 12 weken van burn-out afhelpen. Ze is directeur van Unlimited People, waar 6 labels weer onder hangen, heeft haar eigen jaaropleiding ontwikkeld, is zelf opgeleid emotietherapeut en traumatherapeut, en helpt sinds kort vrouwelijke leiders die bij haar komen omdat ze hun potentieel nog niet ten volle benutten. En tegen glazen plafonds aanlopen, vaak zakelijk, maar kan ook privé. Hè, want zakelijk en privé gaan natuurlijk ook altijd weer samen. En Barbara helpt deze vrouwelijke leiders om volledig te transformeren naar een leven in vrijheid en flow. Wat bedoel je überhaupt, Barbara, dat het gebakken zit bij vrouwen in ons DNA, dat wij overal tegelijkertijd willen zijn?
Leuk, lekkere kleine vraag ook.
Ja.
Nee, prachtig. Supergoeie vraag. Wij vrouwen, hè, wij zijn anders dan mannen. En dat is van oudsher. Als we kijken dat we 300.000 jaar geleden groeiden naar de Homo sapiens, dat wij in groepen, stammen woonden, in groepen, in roedels gingen wij ons vestigen. En in zo'n stam heb je gewoon allerlei verschillende soorten mensen nodig. Je hebt niet alleen jagers nodig, niet alleen verzamelaars, maar je hebt natuurlijk ook mensen nodig die nadenken, mensen die verzorgen, nou, allerlei verschillende types. Maar daarbinnen moet je het grote verschil zien tussen vrouwen en mannen. Mannen hebben, dat is gewoon een fysiologisch systeem, mannen hebben puntvisie. Mannen waren eigenlijk de jagers. En die moesten met puntvisie het bos in. En die moesten daar een dier gaan schieten. En daar had je puntvisie. 1 grote focus op dat ene voor nodig. Nou, dat zit gewoon wired in ons. Vrouwen waren vaak de verzamelaars, verzorgers. En moesten eigenlijk voor de hele stam zorgen. En opletten waar het voedsel vandaan kwam. Dat werd doorgeven aan hun zusters of vriendinnen. Ondertussen even opletten op de kinderen van de ander. De ouderen verzorgen. Vrouwen hebben perifere visie, noemen we dat. Dat is een hele andere bedrading. En die perifere visie die zegt dat je alles tegelijk moet kunnen combineren. Sterker nog, anders was je niet safe. Je moest ook nog oppassen dat je, als die mannen weg waren, niet gegrepen werd door een vent van een andere stam. Dus je was niet per definitie veilig. Dus vrouwen zijn wat alerter bezig met rondkijken en alles te combineren. Dat zit in ons. Dat is onze DNA. Daar komen we vandaan. Dat mag je nooit vergeten, dat dat een heel wezenlijk onderdeel is van waar we ook dagelijks door gedreven worden. Nou kan het zijn dat vrouwen die een tijdje, we doen even de overstap naar nu, hè, 21ste eeuw, dat vrouwen die een tijdje toch vanuit wilskracht bezig zijn, tegengehouden worden, letterlijk tegengehouden worden door deze DNA. Als je er niet bewust van bent. Als je niet bewust bent van dat dit dus de hele dag domineert en jou in de mentale greep houdt, dan kan je daar op een gegeven moment volledig op vastlopen. Want je vindt dat je dus al die dingen die je moet combineren, dat je die ook goed moet doen. Het goed moeten doen. Oftewel vermijden dat ik niet goed genoeg ben, zit als een soort drijfveer in de krochten van onze ziel. Dus vrouwen zijn de hele dag door alert, gaat 's nachts ook door, alert, bewust, staan aan. Kunnen gigantisch lang aanstaan in het combineren van alles. Dus als die 's ochtends wakker worden, noem het maar om 7 uur, gaat hun interne wekker aan. Die zegt, wat moet er allemaal gebeuren? Wat moet er allemaal gecombineerd worden vandaag? Dat is nu eenmaal, het is een beetje spijtig, maar het is wel onze bedrading. Nou, er gebeurt er ook natuurlijk van alles en wordt ook alles goed gecombineerd en georganiseerd.
Ja, wij kunnen het wel heel goed.
Maar jeetje, je kan hier natuurlijk ook gigantisch op vastlopen. Als je vindt dat het allemaal perfect moet. Als je vindt dat het allemaal goed moet. Nou, en daar zit dus wel een saboteur in die DNA van de roedel. Dat komt daarnaast nog je persoonlijkheid, waar je misschien aan wil beantwoorden en waar je af en toe in een perfectionistische rol schiet. Maar we hebben het nu even over die DNA van de roedel. Die zit daar. Die drijft daaronder. En daardoor zie je gewoon dat heel veel vrouwen en hun werk heel perfect willen doen en het thuis perfect geregeld willen hebben. En dat die combinatie hen af en toe in een gigantische spagaat duwt.
Ja, want hoe kun je het inderdaad niet allebei goed willen doen? Je wil op je werk natuurlijk presteren en je wil thuis alles goed. Dus
ja, en wat is dus presteren? Of ja. In mijn beleving is het een zoektocht naar dat je het altijd goed moet doen, dat je wil vermijden dat je het niet goed doet. En daar zit dus de kans om te herstellen en te ontspannen. Dat je in die systemen van vermijding, namelijk het vermijden dat ik niet goed genoeg ben, dat je daar je ontspanning kan vinden.
Maar als je niet genoeg bent op je werk, dan word je gewoon ontslagen of
ik denk het niet. Ik denk het eigenlijk dat wij denken termen van 200%. En dat is gewoon niet waar. Dus intern in mij zit een drijver die de hele tijd zegt, ik mag het niet fout doen, ik mag niet falen, ik mag het niet goed genoeg doen. Die is niet waar. Dat is een drijfveer van survival, omdat ik anders onveilig ben. Het is een oud systeem van onveiligheid wat de hele tijd onze spiegel wordt. Maar het is niet de waarheid. De waarheid is dat de meeste vrouwen het al lang goed doen. Maar dat ze niet stoppen en stilstaan en in die spiegel kijken van, doe het al lang goed. Het is oké. Ik ben oké. In een hele grote bandbreedte van ik ben oké, kunnen ze ontspannen. Maar dat doen we niet. Dat doen de meeste vrouwen niet. Die laten zich toch drijven door dat allemaal goed te moeten combineren. Nou, en dan komt dat social media stuk. En dan komt het plaatje van de ander die het allemaal wel kan. Is ook niet waar. Is ook een uiterlijke plaatje. En zo maken we onszelf gek. En zitten we, voordat we het weten, in die 80.000 gedachten per dag, zitten we allemaal in het niet goed genoeg stuk. En zijn we niet meer bezig met wat is goed voor mij? Waar word ik blij van? Wat is mooi aan deze dag? Hoe kan ik van deze dag een succes maken? Allemaal positieve vragen. Die stellen we onszelf gewoon niet meer. We worden alleen maar gedreven door hoe kan ik vermijden dat ik het fout doe?
Misschien een gekke vraag, hè? Maar heel veel mannen zijn best wel vaak succesvol. Is dat omdat zij inderdaad die puntvisie hebben en maar op één ding hoeven te richten waar ze goed in zijn?
Zeker.
Terwijl wij het gevoel hebben all over.
En veel minder gêne om te roepen ik ben goed.
Oh ja, die schamen zich minder snel.
Wel nee, als je het aan vrouwen vraagt, we hebben dat heel vaak, hè? Dan zitten we in een groep of een lezing of een zaal vol met mensen. En als je dan aan de groep vraagt wie kan dat, steken mannen allemaal hun hand gewoon op.
Ja.
En vrouwen, nou, daar ben ik toch nog niet goed genoeg voor. Het is echt gewoon zichtbaar.
Maar is dat niet gewoon onzekerheid bij vrouwen?
Nee. Dat is dat stuk van vrouwen dat hun niet goed genoeg stuk zo ontzettend vaak domineert, dat ze het geloven. Het is een intern gesprek. Dus dat gesprek intern, die innerlijke criticus, die mag eraf. Dat schijnen we toch te moeten leren. Dus meisjes zijn op school ook heel conscientieus. Jongetjes zijn continu afgeleid. Ja. Hoe vaak je dat niet hoort. Dat zit allemaal in datzelfde stuk van ik ben niet safe als ik het niet goed doe. Ik ben niet veilig als ik het niet goed doe.
En dat komt ook weer vanuit die DNA van de
roedel? Allemaal een heel onderliggende stroom die we moeten ontspannen. die we moeten laten bewust worden. En als je bewust bent, kan je hem ontmantelen. Kan je zien, oh my god, laat ik me daardoor drijven. Relax.
Wat voor vrouwen komen dan bij jou? Waar lopen zij dan inderdaad op vast?
Alle vrouwen.
Die doen ook alles tegelijk?
Nee, maar alle vrouwen hebben 1 de DNA van de roedel en 2 een persoonlijkheid die heel vaak gedomineerd wordt door hun systeem van vermijding. Dus de ene vrouw is een ruwe bos, de blanke pit, en die doet het allemaal gewoon easy peasy, maar heeft overal lijken in de kast, want de rest van de vrouwen vindt er een bitch. En de andere vrouw zegt, ja, ik ben gewoon niet assertief genoeg. En my god, ik kom hier voor mezelf op. En onderliggend is er zoveel onzekerheid. Ik wil er eigenlijk vanaf. En de volgende vrouw is heel perfectionistisch. Ze komt eigenlijk nooit in verbinding met zichzelf. Omdat ze alsmaar een lat hoger en hoger legt. En alles eronder is nooit goed genoeg. Dus allerlei soorten vrouwen komen bij mij. Omdat allerlei soorten vrouwen een ander systeem hebben waar ze op vastlopen. Het enige wat ik met ze hoef te doen, is hen te ontspannen vanuit het stuk wat ze zijn gaan geloven. Als de waarheid. Maar totaal een mentale focus is geworden. Ze zijn gewoon een mind op stokjes geworden. Omdat ze zo vanuit wilskracht dit zijn gaan doen. Ja, met alle compassie, hè? Ik doe dit uit liefde, omdat ik zoveel compassie heb met deze vrouwen. Want het hoeft niet op deze manier.
Want hoe ga jij dan met ze aan de slag?
Het gaat natuurlijk eerst om wie heb ik voor me en wat doe jij? Wat zijn jouw patronen en wat zijn de vermijdingsstrategieën? Beseffende dat je mind continu bezig is om dit lijf te laten overleven. Het is een survival techniek van de mind om zo te werken met je. Ga ik ze laten zien, laat ik ze bewust worden dat ze vooral 85% van de 24 uur gedreven worden vanuit een systeem van pijnvermijding. Iets wat ze niet willen voelen, wat ze de hele tijd moeten vermijden, waardoor ze of zijn gaan pleasen, of keihard zijn gaan rennen, of heel erg hun best zijn gaan doen en een perfectionist zijn geworden. Nou, dat ga ik ze laten leren ontspannen. En daarnaast ga ik kijken naar hun hele mindset. Wat zijn ze gaan geloven? En als je dus die onderliggende drijfveer, dat is een emotiesessie, dat ik met ze die onderliggende saboteur ga ontspannen. En als je die mindset helemaal kan gaan shiften naar wie ze werkelijk zijn. Als je die twee kan laten samenvloeien naar flow, dan kunnen ze eindelijk in verbinding met zichzelf. Dan voelen ze zichzelf. En dan herkennen ze wie zij zijn. Dan kunnen ze sturing gaan geven vanuit gevoel. Het is een waanzinnige shift.
Maar dat DNA van de roedel blijft natuurlijk altijd erin zitten,
toch?
DNA
van de roedel moet je bewust worden. Als het onbewust jou domineert, dan word je daar de hele dag door gedreven. Dan is het een zweep die je de hele tijd opzweept.
Ah.
Als je hem bewust wordt, kan je hem ontmantelen en kan je loslaten en kan je gaan focussen, dat is natuurlijk coaching, focussen op wie je wel wil zijn en waar je focus wel op wil zetten en waar je mind op wil laten richten. Nou, dat is een totaal ander systeem. Dan krijg je alleen maar positieve vragen die jou gaan leiden. Dan ga je 's ochtends in verbinding met jezelf de vraag stellen, wat is goed voor mij vandaag? Wat heb ik nodig vandaag? Wat is mooi aan deze dag? Hoe kan ik van deze dag een succes maken? Dan ga je daardoor gedreven worden, 85% van de dag. In plaats van door een systeem van pijnvermijding. Daarbij leer ik ze dan ook nog een heleboel om gewoon je lijf te laten ontspannen. Dan wordt het mentaal, emotioneel en fysiek wordt het een systeem in flow. Want die mind die gaat niet ontspannen als het lichaam nog in stress is. Het lichaam met stressfysiologie die signaleert stress in alle systemen, hormonaal, energetisch. En je mind is in contact met de nervus vagus, de zwevende zenuw, met al die systemen. Dus die mind die voelt stress en die blijft dus verkrampt, want we zijn in stress. We zijn in gevaar. Dus die mind die moet ook meekrijgen, je mag ontspannen.
Want ik neem aan, als ze bij jou komen, hebben ze natuurlijk geen flauw idee wat de idee. Pijnvermijding is. En
ze weten helemaal niks. Nee. Ga ervan uit dat je niet weet wat de oorzaak is.
Nee, precies.
Sommige mensen herkennen wel patronen. En dan zeggen ze, ja, ik ben gevoelig voor afwijzing. Maar er zit een veel diepere laag onder afwijzing. Wat wil je niet voelen? Welk systeem wil je niet voelen? Welk gevoel wil je niet voelen? Wat onder afwijzing zit? Ik denk dat ieder mens gevoelig is voor afwijzing. Mm-hmm. Maar van waaruit word jij gedreven? Waardoor jij een bepaald soort persoonlijkheid hebt gecreëerd? Waardoor jij een bepaald soort persoonlijkheid neerzet? Je hebt allerlei verschillende soorten mensen. Maar de zaak is natuurlijk dat die mens zichzelf leert kennen. En dat is de hoog over grote wens. Als je zelf hebt leren herkennen, als je weet wie je bent, wat je drijft, ga je in het vervolg daar nooit meer door vastlopen. Ga je in contact met jezelf, met je eigen verbinding met jezelf, met je gevoel, ga je sturing geven aan je leven. Maar vooral ook aan je werk. Dan kan je straks intuïtief veel meer aanvoelen in situaties en weten daarop te acteren. Of het nou over een vergadering gaat of een ingewikkeld gesprek met je collega's.
Mensen die ik ken, vrouwen, ook altijd in hun hoofd. Ik ook wel. Ik heb het ook wel echt een neiging toe. We zijn allemaal druk. We hebben allemaal 10 dingen die we tegelijk moeten of willen doen. Nee, hoe herken je dan iemand die inderdaad bijvoorbeeld bij jou is geweest na een traject? Hoe is die dan anders?
Nou, die heeft contact gemaakt met zijn eigen vrijheid. Wat een gigantisch groot goed is. Die weet wanneer die gewoon op een dag helemaal weer doordraaft, dat hij in contact met zijn vrijheid even weer kan ontspannen. Dus zo iemand maakt een paar keer per dag even contact met zijn vrije zelf. En dan ontstaat een heel groot potentieel. Als je even verbinding bent met je vrije zelf, dan ben je weer heel veel grootser in mentaal, emotioneel en fysieke processen. Dus dan kan je gaan voelen, wat is goed voor mij? En dan kan je gaan voelen, oh, ik ben dat weer aan het doen. Terug. Even weer voelen wat goed is voor mij. Het gaat over kleine 30 seconden, een minuutje. Hè? Dat gaat niet over een half uur mediteren. Maar het gaat over even weer in verbinding met mezelf. En ik kan weer door. Nou, zo iemand kan 4-5 vergaderingen per dag aan. Want die is weer even in verbinding met zichzelf. Zo iemand, als die op een vergadering iets heel naars meemaakt, dat hebben we allemaal wel eens, dat je helemaal opwindt. Mm-hmm. Die kan even die emoties doorvoelen en ze uit het lichaam weg laten gaan en weer acteren in die vergadering. Dus je wordt bewust van je mentale en je emotionele processen. Je wordt bewust van wat iets je raakt als iemand je afwijst of iets naars zegt, of iets zegt waar je voorheen gigantisch door geraakt werd. Dus je leert heel erg met je mentale en emotionele processen om te gaan. Maar we leren je ook letterlijk oude shit op te ruimen. De pijn van vandaag zijn vaak triggers van vroeger. En heel veel mensen denken, ja, ik heb gewoon heel veel last van die collega, of ik heb heel veel last van dit soort systeem, of ik heb last in mijn relatie vanwege dat of dat van mijn partner. Nee, die persoon raakt iets in jou. Wij gaan de oorzaak van vroeger daarin ontmantelen. Komen mensen bij me en dan zeggen ze na een paar weken, dat is zo apart. Ik had continu had ik gesodemieter met een collega of een baas of hoe ze een leidinggever dan ook noemen. Het lijkt alsof die trigger eraf is. Het lijkt wel alsof ik helemaal, het doet me niks meer. Ik zei, ja, nee, je hebt de oorzaak weggenomen. Het gaat niet over die collega of die leidinggevende. Het gaat om de oorzaak. Het was misschien een proces met papa die me vroeger afwees, waardoor ik dacht dat ik niet goed genoeg was en dat ik de rest van mijn leven mijn best moest doen, op mijn tenen moest lopen. Maar dat is eraf. We hebben de oorzaak weggenomen die jij toen als klein kindje hebt vastgezet, omdat je geen idee had wat je deed toen. Dus je zette iets vast en je hebt er een overtuiging van gemaakt. Heb je 30 jaar met je meegesleurd en nu is de trigger eraf. Dus ja, het is leeg. Als je met die collega praat en je hebt een kleine discussie, doet niks meer. Ja, het is leeg als iemand waar je voorheen alsmaar een trigger op had, je niet meer raakt. Omdat je een proces van een leerkracht op school die je onderdrukte of wat dan ook, weet je, ontmanteld hebt. En de mentale mindset, maar ook de onderliggende emotionele saboteur ontmanteld hebben.
En helemaal als je een wat hogere functie hebt en meer verantwoordelijkheid hebt, of je bent een ondernemer, dan wil je echt niet met van die triggers rondlopen.
Vreselijk. Dat is echt, ja. Vreselijk. Maar dat hebben we allemaal, hè? Dus ik heb heel veel van die prachtige vrouwen op een waanzinnige functie zitten. En die het gevoel hebben dat ze gewoon in een hok zitten. Dat ze helemaal vastzitten, shockingklem vastzitten, door iets wat ze niet kunnen benoemen. En dan gaan we, dan zeggen ze, ja, het lijkt wel spaghetti in mijn hoofd. En alles raakt elkaar natuurlijk. Dus dan gaan we die spaghetti uit elkaar trekken. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal vastgelopen is, mentaal, emotioneel en ook fysiek. Soms ze gewoon inmiddels zoveel rugpijn of last dat ze gewoon eigenlijk niet meer kunnen functioneren. En dan blijkt dus dat het een samengaan is van die DNA van de roedel, oude overtuigingen en een paar onderliggende saboteurs, emotioneel vastgezette stukken, die allemaal los mogen, die niet meer passen bij de persoon die ze nu zijn. Ja, en dan voelen ze die ontspanning. En dan zegt ze, het was helemaal geen glazen plafond waar ik tegenaan liep. Het was iets in mij.
Hoe zie jij echt concrete veranderingen?
Ja, heel concreet zie ik dat ze niet meer naar buiten wijzen.
Oh ja.
Heel veel mensen denken dat het aan dingen buiten hen ligt. Het is mijn relatie, het is mijn man, het is mijn omgeving, het is een verzuurde cultuur op het bedrijf, van alles. Nee, dat is het niet. Het is jij in dat systeem. Die omgeving, die kan jij niet zomaar veranderen. Je kan jezelf veranderen en dan ga jij anders kijken. En dan ga je ook de tijd nemen om dingen te veranderen. Kijk, als je op een hoog niveau werkt, dan heb je ongelooflijk veel stakeholders tevreden te houden. Dat kan niet allemaal tegelijk.
Mm-hmm.
Maar jij kan wel vanuit jezelf ontspannen. En dan kan je stap voor stap kan je al die verschillende deelgebieden aan. Omdat jij voelt dat jij in ontspanning bent en niet meer in de paniekstand van je mind zit. Maar als een mind gaat verkokeren, want dat is natuurlijk wat er gebeurt, dan komt daar gewoon op een gegeven moment ergens een soort paniekstand en dat voelt als een soort plafond op je kop. Maar dat is niet waar. Dat is jij die in een paniekstand zit, omdat je het gewoon emotioneel niet meer kan cheffen. En dat is begrijpelijk.
En dat hebben heel veel vrouwen.
Enorm. Enorm veel vrouwen.
Ik vind ook mannen veel ontspannender met alles dan vrouwen. Vrouwen zijn toch vaak, die stresslevels liggen altijd naar mijn idee een stuk
nou
over.
Ja, vrouwen praten natuurlijk met elkaar en leggen het ook wel bij elkaar neer. En mannen praten minder in de groep met elkaar. Zeker niet in groepen mannen. He, die gaan lekker met elkaar een weekend skiën. Of die gaan met elkaar skiën en drinken. Mm-hmm. Of die gaan met elkaar de kroeg in. Of die gaan met elkaar sporten.
Yeah.
En dan heet het, ja, ik heb weer lekker even gerend. Mijn hoofd is weer leeg. En dat is anders. Dat is ook oké. Dat moeten ze vooral doen als zij denken dat dat zo werkt. Maar het is niet ontmantelen van de onderliggende saboteurs. En ik denk dat vrouwen wel gevoeliger zijn in de loop der jaren dat ze het willen oplossen. Dat ze er vanaf willen. En dat ze met elkaar leren nu dat ze anders kunnen kijken naar zichzelf. En dat er veel meer holistisch wordt gekeken naar een mens in zo'n omgeving. In zijn hele habitat. En dat betekent natuurlijk je omgeving en je werk.
Ik bedoel ook wel, je ziet vrouwen sneller huilen op het werk, sneller richting burn-out. Het lijkt alsof ze gewoon minder aan kunnen. Maar dat
ze alles moeten combineren. Ja. Ze hebben die lat gewoon gigantisch hoog liggen. Dat ze denken dat ze alles moeten combineren.
Ja, dus dat is, ligt er vaak op de grondslag.
Het is natuurlijk ook zaak dat je thuis een beetje voor elkaar hebt. Dat je dat samen doet.
Ja.
En dat is natuurlijk vandaag de dag veel beter geregeld. Hey, ik heb nu ook kinderen van 30 en daaronder. Ja, ik zie dat zij met elkaar natuurlijk hele andere gesprekken hebben. De mannen wel emanciperen. En wij zijn allemaal geëmancipeerd. Maar het is natuurlijk ook nu zaak dat de millennial mannen ook emanciperen. Dat zie je ook, dat die ook een dag minder werken. En dat die ook voor de kinderen gaan zorgen. En dat ze ook in het huishouden helpen. Ja, dat is natuurlijk de afgelopen 10 jaar echt wel aan de orde.
En dat is heel positief dus voor die DNA van de roedel wat in de vrouwen ingebakken
kan
zit.
Kan toch niet langer? Kan toch niet langer dat dat alleen maar bij vrouwen ligt?
Nee, ja, het kan wel als je inderdaad geen carrière ernaast hebt. En je hebt alleen maar thuis om te regelen. Maar
ja, maar dat
tegenwoordig
hoeft niet alleen carrière te zijn. Je kan toch niet zeggen dat vrouwen, en mijn moeders generatie, de 80ers, kan toch niet zeggen dat zij dat allemaal moesten doen. Ze deden dat omdat dat gebruikelijk was. Maar jeetje, dat wil niet zeggen dat ze allemaal gelukkig in waren. Ze gaven daar ook een heleboel voor op. Dus het is natuurlijk hartstikke interessant dat we met elkaar het gaan verdelen.
Ja.
En dat we elkaar helpen daarin.
En hoe kunnen mannen in het bedrijfsleven de vrouwen dan wat meer helpen? Of kan dat niet?
Door die bewustwording, hoe belangrijk het is dat vrouwen dus ook mogen ontspannen en dat ze op hun tenen lopen. En dat ze niet vanuit mannelijke energie een carrière hoeven neer te zetten, maar dat ze dat veel meer vanuit een feminine manier mogen neerzetten. En ook mogen aanbieden als een waanzinnig toegevoegde waarde in het bedrijf. Het gevoel En de empathie en de compassie die vrouwen delen, is natuurlijk reet interessant ook voor de medewerkers. Hoeveel bedrijven zitten nog vol met mensen die niet durven te vertellen als ze een keertje falen? En dat is natuurlijk ook aan de beurt in de cultuur van de BV Nederland. Dat we met elkaar emoties toelaten op de werkvloer. Het gaat niet over huilen, maar het gaat over het toelaten van emoties. En zien dat het ontzettend belangrijk is om met elkaar vanuit gevoel te delen en daar met elkaar veel verder te komen. Het gaat niet over zwakte, het gaat over kwetsbaarheid. Dat we, en vooral mannen, die hun kwetsbaarheid laten zien, worden de leiders van de komende 20 jaar. De dertigers zijn over 10 jaar de CEO's van de BV Nederland. Nou, die mannen die mogen leren om kwetsbaarheid op de werkvloer neer te zetten. Dat is het mooiste voorbeeld wat je kan geven.
Ja, ook voor de vrouwen, want anders...
Voor iedereen.
Ja.
Ze hoeven het niet op mannelijke energie te doen, als je het dan over carrière hebt.
Ja.
Maar ook gewoon werk op de werkvloer, dat mag natuurlijk veel meer vanuit empathie en compassie met elkaar.
En daar kunnen wij vrouwen kunnen dat weer heel goed als toegevoegd
naar elkaar. Waren. Vrouwen zijn soms zo hard naar elkaar.
Ja, en als ze bij jou komen, hè, de vrouwen die inderdaad vastlopen, gevoel hebben overal tegelijkertijd te willen zijn. Jij zegt, je pakt dan body, mind, spirit, wat zei je? Je had zo 3 luik, of niet?
Nou, eigenlijk 4, hè?
Oh.
Ja, je hebt mentaal, emotioneel en fysiek een wezen. Maar daaronder loopt natuurlijk altijd een spirituele laag. Dat is natuurlijk
eigenlijk pak je erop bij.
Ja, maar dat is je laag van purpose. Zingeving zit natuurlijk altijd in dat domein. Zingeving, vervulling, een why. En kunnen leven vanuit een why in je leven. Wat voor werk je ook doet, is een duurzame basis voor geluk. Dus als je niet in contact bent met wat jouw purpose is, de bedoeling van jouw leven, kan je die vervulling niet voelen. Dan kan je van baan naar baan hopen. Maar het is essentieel natuurlijk dat je zingeving en vervulling leert herkennen. Dat is voor iedereen anders.
Ik vind het wel mooi, dan pak je het echt aan bij de kern.
Ja, de essentie.
Ja, en dan hoef je niet meer op wilskracht het voor elkaar te boksen of op de mannelijke energie, maar jij leert dan echt...
Moeiteloos.
Moeiteloosheid.
Moeiteloos is de essentie. Dat moet je gewoon mensen kunnen laten ervaren. Want als ze dat voelen, dan komt er vertrouwen. En als je vertrouwen voelt, dan kan je vanuit flow en vanuit compassie met jezelf en passie met het leven, kan je door.
Is flow dan het tegenovergestelde van controle willen houden op alles?
Ja, ik denk dat flow het tegenovergestelde is van wilskracht.
Ja.
En controle is een onderdeel van wilskracht.
Zo herkenbaar. Ik heb zo ook de boel overleefd, zeg maar.
Toch?
Ja.
Maar iedereen heeft ergens een fase in zijn leven dat hij op wilskracht... Want dat is natuurlijk uiteindelijk een survival stuk.
Ja.
Als het even moeilijk wordt, dan schakelen we allemaal weer over naar wilskracht. Dat is een vergissing, maar we doen dat wel, want we zijn het gewend om het zo te doen.
Ja, gaat je mind weer even 10 stapjes harder, standjes.
En dan jezelf over te geven om te zeggen, nee, stop. Ik wil me overgeven aan wie ik werkelijk ben. Het leven zonder die controle, die wilskracht. Namelijk vanuit flow leven. Ik wil voelen wat goed is voor mij. Ja, dat is best spannend. Want dan ga je naar iets nieuws, iets anders dan wilskracht en wat je kent. Dus dat heet daar in de toekomst iets nieuws. Heel spannend.
Ja.
Maar als je dat kan doen en als dat voelt als goed, dan komt er vertrouwen. En dan kan je vanuit flow, vanuit moeiteloosheid door. Maar het vraagt wel heel vaak overgave.
En waarom heb jij dan specifiek vrouwelijke leiders als doelgroep? Want ik snap het wel, ik herken het. Op een gegeven moment gaat die wilskracht tegen je werken. Dus dan moet je wel leren hoe je vanuit
ze lopen vast. Als je doorgaat op wilskracht, ja, loop je vast. Er wordt een interne strijd, een weerstand.
Dan
ga je je darmflora leeglopen. Dan ga je aanstaan. Dan ga je 's nachts cortisol in je bloed creëren. Ja, nee, dan ga je gewoon 3 keer per nacht wakker worden. En dan weet je dat dat niet de bedoeling is, maar dan ga je door. En ja, dan als die darmflora uitgeput is, dan kan je immuunsysteem niet opbouwen. Dan krijg je van die terugkerende klachtjes. Op een dag loop je vast. Allerlei mensen herkennen daarna. Ik heb gewoon heel veel compassie met de vrouwen die dit meemaken, omdat ik weet dat ze wel het centrum van het gezin zijn.
De DNA van de roedel.
Ze zijn gewoon het centrum van de stam. Ze zijn het centrum van de DNA van de roedel. Als zij ontspannen. Ik ben van huis uit kindertherapeut. Hè? Oh, ja. Ik ben ooit met kids begonnen. En na 8, 9 jaar dacht ik, moet helemaal niet bij die kinderen zijn. En kreeg ik ook al die ingestorte ouders in mijn praktijk. Die dan dachten dat hun kind bijgeschaafd moest worden. Maar het zit niet bij het kind, zit in het systeem thuis. Het systeem in de maatschappij. Dus als die ouders gaan ontspannen, vooral die mama gaat ontspannen, gaat het hele gezin ontspannen.
Dat vind ik zo mooi. Hè? Alle klanten ook die ik heb geholpen, die iets met kinderen doen, dus altijd komen ze bij de ouders uit. Dus tuurlijk, nooit het kind. Ja, dat willen heel veel ouders niet horen. Maar als je probleemkinderen hebt, sorry, het ligt gewoon echt bij jou of bij jou thuis.
Stop die controle. Laat het kind in godsnaam zijn eigen leven leiden. En het gevoel krijgen dat hij jouw vertrouwen heeft.
Ja, maar als je zelf geen vertrouwen in jezelf hebt,
that's it.
Dan gaat het dan
dus mis. Ben ik met die ouders gaan werken. Toen kreeg ik al die ingestorte ouders in mijn praktijk 20 jaar geleden. En toen zijn we Burnout Poly begonnen. He, mentaal, emotioneel, fysiek met z'n drieën gaan begeleiden. Ja, en daar ontstond natuurlijk heel organisch Unlimited People. Dus we zagen, ja, burn-out is ook maar een symptoom.
DNA van de roedel, die blijft in je zitten, maar het kan je niet meer helemaal.
Hij stoort je niet meer.
Ja.
Hij wint niet meer, maar hij is bewust.
En gaat het dan financieel met die vrouwen van jou ook nog weer beter, ja, carrière, technisch?
Dat is prachtig om te zien, want we volgen ze. Iedere 2 jaar doen we weer een enquête. En dan zie je dat ze op alle niveaus natuurlijk zijn gaan ontspannen. Ja, wat gebeurt er dan als je gaat ontspannen? Dan gaat ook efficiëntie, creativiteit en passie stromen. Dat is gewoon, hoe verkokerder je bent, hoe minder creativiteit je voelt. Kan je niet meer leven in een leven vanuit passie? Dat is onmogelijk.
En de relaties om hun heen zullen natuurlijk ook veranderen. Ja.
Zeker. Ontspannen. Dat is toch niks zo mooi als een ontspannen relatie?
Niemand wil bij zo'n gespannen vrouw in de ruimte zitten.
Oh.
Nee. Heel mooi. Dankjewel Barbara voor dit gesprek. Ja.
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer weten over deze coach of expert? Ga dan naar wonderwomennederland.nl. Daar staan ook gratis checklists, tools en goodies voor je klaar om jouw werk en leven makkelijker te maken. En vind je dat meer mensen deze aflevering moeten horen? Geef ons dan een 5-sterren review, zodat we meer bereik krijgen, en abonneer je op ons kanaal. Dankjewel voor het luisteren.